Zus en broeders, wat vindt u hiervan? Stel u eens voor dat we deze passage in een dagboek zouden vinden van iemand onder u die hier trouw naar de mis komt. En dat is: het woord werd voor mannen en vrouwen verstaanbaar gemaakt, zodat iedereen het kon volgen. Het volk luisterde aandachtig naar de voorlezing van het boek van de Heer. De schriftgeleerde ging op een houten verhoog, dat zal dan wel onze preekstoel zijn, staan die voor de gelegenheid gemaakt was. En tegenover heel het volk opende die het boek, stak het boven iedereen uit en op dat ogenblik ging iedereen recht staan. Ezra, de voorlezer, prees God de Heer en heel het volk antwoordde: amen, amen. Ze staken hun handen omhoog. Ze bogen het hoofd en ze vielen neer voor God de Heer met het gezicht op de grond. Stel u dat eens voor. Ik denk dat uw eigen ogen en oren niet zou kunnen geloven. Toegegeven, als u al eens hebt kunnen deelnemen aan een liturgie van onze Afrikaanse broeders en zusters, ik denk dat daar de handen iets meer naar omhoog gaan. Ja, jabbedabbedoe, alleluia, praise the Lord. En ik kan me inbeelden dat mensen die een beetje meer in de onstuimigheid leven, van het moet expressief voelbaar zijn, dat die, ik betreur het, liever naar bepaalde protestantse groeperingen gaan, waar de emoties de volle vrije loop krijgen. Misschien hebben wij door onze manier van doen het allemaal wat te statisch gemaakt, een beetje te plechtstatig misschien. Alhoewel, dat is natuurlijk ook ergens met de bedoeling om de gewone gang van zaken en de gewone aardse pret, goesting te overstijgen en toch ergens op een meer verheven niveau te brengen. Maar het een mag het ander niet uitsluiten. Nu, ook Jezus gaat, gewoontegetrouw, wij zouden zeggen op zondag, bij de Joden op Sabbat, naar de synagoge, ontrolt het boek. Inderdaad, onze eerste boeken waren niet gedrukt en genaaid, maar waren geschreven met de hand op rollen. En hoe meer je ze ontrolt, ontwikkelt, hoe meer je kunt lezen, leren, levenswijsheid opdoen, en ben je dus ook meer ontwikkeld. Zo hopen wij. U hebt gehoord, zusters en broeders, dat onlangs onze bisschoppen beslist hebben om in het godsdienstonderricht terug meer aandacht te schenken aan bijbelkennis. Natuurlijk, dan kunnen wij hopen dat binnen 10, 12 jaar mensen beter scoren bij een of andere bijbelquizvraag. Maar dat is natuurlijk niet de point. Het gaat niet zomaar om een verhaal, een sprookje. Hoeveel namen er ook mogen vermeld staan in Oud en Nieuw Testament. Toegegeven, er zijn leukere verhalen. Reden waarom we ook kunnen begrijpen dat mensen die op zoek zijn naar wat meer verstaanbare zingeving, dat die liever ook beroep doen op hedendaagse bezinningsteksten of gebedsteksten. Ook bij een of andere persoonlijke viering van huwelijk, doop of uitvaart. Alleen beklemtonen wij daarbij dat het natuurlijk niet ten koste mag gaan van de eigen lezingen uit de schrift. Toegegeven, meerdere onder u zijn nog opgevoed dat de Bijbel, als het ware, via de dictafoon of via de printer rechtstreeks uit de hemel is gekomen. Maar zelf ben ik toch ook al opgevoed, dankzij de godsdienstlessen, met een toch wat meer diepzinniger zicht op de schrift. En dat ja, doorheen de ervaring en de wijsheid des mensen, daar ook Gods stem in mag weer klinken. Maar het belangrijkste is wel dat in die verhalen en teksten van de Bijbel, dat God altijd als een partner aanwezig is. Anton Vergoten, een belangrijk theoloog, ja, die antropoloog ook, die zei, kijk, het probleem is dat wij van vroeger moesten we alles van buiten kennen. En het was, je bent een goede gelovige als je op 9 op 10 haalt voor je catechismus. Leer het maar van buiten. Maar de vraag is, wat bleef er van binnen steken of zitten in de mentaliteit? En dan zijn we overgegaan naar ervaring. Je moet het geloof ervaren. Alleen maakte Anton Vergoten er ons reeds 30 jaar geleden op attent dat we ons moeten hoeden ons niet dood te ervaren en dat het geloof zo nog maar op het laatste erbij komt hinkelen. En hij doet dan ook een pleidooi dat je het geloof moet verkondigen in de catechese, ja, en dat het geloof eigenlijk een soort bril is die je meekrijgt om daardoor het leven te bekijken, om het meer vanuit een gelovig standpunt te bekijken. God ergens er van begin af aan bij te betrekken en niet op het einde van het verhaal of op het einde van de ervaring er even nog snel God bij te sleuren. In die zin heeft de Bijbel de bedoeling om ons op te voeden in, laat ik zeggen, Gods aanwezigheid. En wie bepaalde psalmteksten bijvoorbeeld zich eigen maakt door die te herhalen, bijvoorbeeld ook in liederen, ja, of door korte citaten, zelfs spreekwoorden, ja, die gaat toch ergens iets meer, gemakkelijker misschien, op de golflengte, zoals God het graag heeft, leven, denken, spreken. Daarom is geloofsopvoeding dan ook niet alleen bestemd voor de kinderen in de kleuterklas of lagere school, niet alleen voor de tieners in de humaniora, niet alleen als een zo nog even snel een filosofisch vakje in hogere school of universiteit, maar is dat een opdracht voor u allemaal. Dat is, als volwassenen, niet blijven steken bij wat we ooit misschien lang geleden geleerd hebben, niet alleen tevreden zijn met, ik weet wie Mozes was, ja, en ik weet niet welk wonder zich wanneer afspeelt, maar het is die teksten u wat eigen maken, als een soort filter, een soort bril, om daarmee het leven meer kleur, meer rijkdom, meer gehalte te geven. In die zin zou ik durven hopen dat in een tijd waarin er zoveel informatie op ons afkomt, nuttige informatie, intellectuele informatie, maar laten we zeggen wel dit, ook veel pulp, veel blabla, veel show en bling-bling met heel weinig inhoud. We worden constant nagejaagd door allerlei berichten en berichtjes om de haverklap, alsof we zonde niet meer kunnen. En dan vraag je af, wat is het gehalte, wat is de diepgang van deze informatie? Dat je natuurlijk betrokken bent op mensen die u graag zien, ja, dat is heel begrijpelijk. Maar mag er ook nog plaats zijn voor rust, mentale rust, om u even te kunnen concentreren op iets wat meer aandacht nodig heeft om iets tot u te laten doordringen. En dat kan de literatuur zijn, van welke aard ook, maar het mag ook, zo hopen wij, Gods woord zijn, de schrift. Voor ons dan ook reden, zusters en broeders, om zoals de eerste lezing zegt, af en toe na een grote viering en ook minstens 1 keer per maand, in de zomer zelfs elke week, wat de profeet ons aanraadt, kom, ga eten en drink en haal er zoete drank bij en deel met wie niets heeft. Want het woord van God is levend. Het is om er vreugde uit te putten, dat moeten we vieren, niet alleen als we niet kunnen alleluia zingen, praise the Lord, met handen omhoog, dan minstens met het glas in de hand, schol, prozit, leve Gods woord in ieder van ons.